In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 84, vers 1 en 2. De gemeente zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Na de geloofsbelijdenis belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen christelijk geloof. Heniglijk spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor hedenmiddag is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het laatste hoofdstuk, Matthäus 28, te beginnen bij het 16e vers tot vers 20. Matthäus 28, 16 tot 20. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar een berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, wijd al de volkeren in, zelf dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. Wij danken u dat wij door u samengeroepen zijn. Op deze plaats. Op deze eerste dag der week gedenkend. De opstanding van uw lieve Zoon. Verzameld zijnde om het woord. En daarom verzekerd dat Gij in de Zoon uw liefde bij ons tegenwoordig zijt. Heere, open uw woord voor ons. Wil ik dank geven door de adem van uw Heilige Geest. En wil ons erin betrekken met ons hele wezen. We bidden u in de eerste plaats om hulp in onze nood. Dat deel van ons wezen dat zo verbonden is aan alle aardse vreugde, maar ook aan alle aardse zorgen, is dikwijls zo ver verwijderd van waar wij u onmiddellijk mee kunnen schouwen. O Heer, wil ons helpen en wil die kloof in ons bewust zijn, waar die door de kracht van de Heilige Geest, wil die kloof ook voor ons, ook in ons bewust zijn, overbruggen. Heere, wij dragen nu op al onze noden waar we niet uitkomen, waar we niet kunnen meer kunnen uitkomen. O Heere, wij vragen u om vergeving, om vernieuwing van ons leven en opnieuw te mogen beginnen. Steeds weer, iedere dag, en dat voor ons zichtbaar wordt, het Koninkrijk. En door dat Koninkrijk heen, de uitstraling daarvan, uw eigen wezen. O Heere, wil het zo goed met ons maken. Ons zo zegenen dat we macht verkrijgen om ook anderen te zegenen. En om door uw genade dat wij mogen helpen om het Koninkrijk dichterbij te brengen. Heere, wil ons zo sparen en bewaren. En ook naar lichaam en ziel en naar ons hele wezen zegenen. Opdat we dienstbaar mogen zijn aan de zegening die gij schenkt. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Wil ons in die naam de zonde vergeven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Dan zingen wij nu gezang 64 in zijn geheel. Gezang 64 in zijn geheel. Er is nu een collecte voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang is er ook weer een collecte voor de kerkvoogdij. Dus nu voor de kerkvoogdij en bij de uitgang eveneens. Wij zingen dus gezang 64 in zijn geheel. de tekst voor in de middag is het 19e vers van Matteüs 28. Matteüs Evangelie, hoofdstuk 28, het 19e vers. En wij lezen daar het woord Gods aldus. En gaat heen, eigenlijk rukt op, wijdt in al de volkeren, dezelfde onderdompelend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden, bewaren alles wat ik u lieden geboden heb. Tot zover. Gemeente des Heren, in de dagen na de opstanding die wij gevierd hebben na het paasfeest, overdenken wij iets uit de verschijningen des Heren aan zijn discipelen. We zijn hier bij het slot van het evangelie van Matteüs. En wij zien daar, we hebben dit stuk met elkaar gelezen, we zien daar dat hier, en dan moet ik het even nagaan, dat hier gesproken wordt van een instructie die de discipelen krijgen. Er zijn verschillende dingen eerst te noemen. Ik heb de Statenvertaling grote lijnen gelezen en toch ontvallen ons daar allerlei dingen. In de eerste plaats dit. Er wordt gesproken van, Jezus heeft de 11 leerlingen, heeft hij ontboden, staat er dan. Die zijn gegaan naar Galilea. Gegaan, opgerukt, staat er eigenlijk. Het woord Galilea, dus het zijn eerst, voor we eigenlijk aan de prediking beginnen, enkele exegetische opmerkingen. Het woord Galilea, ik heb er eerder op gewezen, wijst veel meer in de woordklank op de omgeving van Jeruzalem. Dan worden een heleboel verhalen veel duidelijker. En dan blijkt ook dat de evangeliën veel meer overeenstemmen dan op het eerste gezicht dan wel meent te kunnen lezen. Het gaat hier om Jeruzalem. En dan staat er dat Jezus, die heeft ze bescheiden, maar er staat eigenlijk ze in slagorde opgesteld. Dus het gaat hier eigenlijk om een instructie, om een klaarmaken voor een grote strijd. U weet wel dat dat de consequentie was van wat in Israël bekend was, de grote strijd van Jacob en Esau, de grote strijd van Israël tegen de vorst van de wereld die zich in het Romeinse Rijk openbaart. Na de opstanding wordt de strijd dus ingezet, voorbereid. En dat wordt dus hier eigenlijk gedaan. En er wordt ook het hele krijgsplan ontvouwd dat Jezus heeft. Hier liggen natuurlijk allerlei mystieke dingen in. Hier wordt van de 11 gesproken. Dat wil zeggen, hier is een deel van de discipelen, al zijn het dan 11, al is het dan de meerderheid. En we hebben er al eerder over gesproken dat die ene die ontbreekt, dat daar de Heilige Schrift veel meer over zegt, over Judas, dan wij dat in de traditie weten. Maar daar ga ik nu niet op in, daar hebben we vele malen over gesproken. Judas is dus degene die wel verbonden is met Jezus, maar die verbonden is in de eerste plaats met het volk zelf, vandaar ook zijn naam. Maar er is een mystieke, ik mag haast zeggen, een innerlijke, een esoterische band. Dat zijn allemaal dingen die we in de loop van de tijden met elkaar behandeld hebben, en daar gaat het u niet om. Dat is alleen maar een herinnering eraan. Dan staat er duidelijk die uitdrukking, niet zomaar bescheiden, maar in het gelid gesteld. Dus als een legerafdeling die klaargemaakt wordt voor de strijd. Dan komt Jezus tot hen, komt hen nabij. En dan zeggen ze brengen de groet, de koninklijke groet, neerbiedig groet, aanbidden vertaald, er staat de vertaling met, is eigenlijk de hulde brengen die aan het goddelijk koningschap wordt gebracht. En er staat er nog even een toespeling bij van sommige twijfelden, dat wordt dan betrokken op die Thomas, wat in het Johannes-evangelie uitgevoerd werd, die getwijfeld heeft niet of Jezus het was, maar u weet, de twijfel van Thomas was een heel andere. Dat was, heeft Jezus deze aarde losgelaten en is zijn koninkrijk alleen maar van andere gebieden en niet van deze verschrikkelijk geteisterde, door de zonde aangetaste aarde. De twijfel is of Jezus inderdaad hier het koninkrijk gaat brengen. En dat is dan wel de bedoeling, want daar gaat dan deze hele strijd om. En dan komt eigenlijk het grote dat Jezus uitspreekt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar staat een wonderlijk woord, dat woord exousia in het Grieks, wat met macht vertaald wordt. Het is eigenlijk letterlijk een uitzijn. Het is eigenlijk datgene wat van God naar buiten treedt. Het is het gezag dat van God uitgaat en dat bezig is de ganse wereld te doordringen, zodat ook deze aarde zal worden tot het koninkrijk van God, tot het koninkrijk des Heren. Jezus zegt dat die uitvoerende macht, die naar buiten tredende macht uit het ontoegankelijk licht van God, dat die aan hem is toevertrouwd, zowel in de hemel als de aarde, dat betekent dus de ganse schepping. En dan wordt er gesproken, dan spreekt Jezus tot de leerlingen zelf met een opdracht. Het zijn bijzonder deze, dat deel van de discipelen, wat een bepaald front te verzorgen heeft. De strijd die de Messias van Israël, Jezus, gaat voeren tegen de grote tegenstander Rome, gaat er niet om om Rome te vernietigen, maar om Rome te bevrijden en ook de volkeren die onder Rome zijn. Nu is het leger van Jezus in twee afdelingen gesplitst. Merkwaardig is dat omtrent de Messias gezegd wordt, ook in latere Joodse overlevering, maar ook van twee legerafdelingen wordt gesproken. En ene legerafdeling is het thuisfront, dat is het Joodse volk, dat op zichzelf moet blijven en bewaard moet blijven als uitgangspunt, want degene die op het andere front staan, de aanvoerders, zijn ook uit dit volk, deze elfen, maar het zijn twee afdelingen, een thuisfront en een aanvalsfront. Zo wordt het hier gesteld. En dan gaat het hier in het bijzonder voor de elfen over het aanvalsfront. Wat moeten ze nu eigenlijk gaan doen? Wat moeten ze gaan inzetten in die grote strijd? En dan staat het er, gaat heen, rukt op als het ware, zoals een legerafdeling oprukt, gaat heen, rukt op, en dan staat er een woord, wat men op allerlei wijze probeert te vertalen, maar eigenlijk als je het helemaal letterlijk neemt, dan betekent het in de eerste plaats inwijden. Wijd in alle volkeren. Daar staat het woord, heel merkwaardig, volkeren, wat in het Hebreeuws, hier is het Grieks, maar er is een vertaling ervan, etne, dat is het Hebreeuwse goyim, dus dat zijn de niet-Joodse volkeren. De tekst gaat dus over, en daar hangt dus die hele doop mee samen, wordt niet gezegd dat ze dit over het volk van Israël moeten brengen, maar rukt op en dan volgt het. En Er staat een woord, dus inwijden, ja, er zit het woord leerling in. Tot het leerlingschap brengen in een inwijding, wijdt de volkeren, de niet-Joodse volkeren, in. Die moeten ingewijd worden. Dat is een mysteriehandeling die het wezen van die volkeren verandert. Wat in Israël is ingezet en wat in Israël is geschonken en wat in Israël uitgewerkt is en nog meer uitgewerkt moet worden, dat moet nu ook met die volkeren gebeuren. En nu wordt er dan ook gezegd hoe die inwijding van die volkeren moet plaatsvinden. Die elfen die moeten uitgaan om in te wijden de volkeren op de volgende manier. Ze moeten dus van wezen veranderen. U weet, een inwijding in de oudheid, dat betekende altijd een geheel ritueel. Het betekende een symbolisch uitdrukken van allerlei dingen. En er was in de eerste plaats bij een versterving en een opstanding. En dat gebeurde in verschillende graden en verschillende stadia. Er is een eerste inwijding, het leerlingschap. We kennen het ook nog in eigenlijk over de hele wereld. In het Westen kennen we het nog zelfs in de gilde, waar men sprak van leerling, van gezel en van meester. Daar had men ook die driedeling. Maar dat gold eigenlijk bij alle inwijdingen over de hele aarde, tenminste bij de meeste, en zeker waar rondom de Middellandse Zee en verder ook later in het Westen. Het gaat dus om die drie graden als het ware. En de laagste is dus het leerlingschap. En van het leerlingschap volgen die hogere. Nu gaat het dus om die drie graden. Nu is het merkwaardig dat we die drie graden hier in deze tekst ook terugvinden. Die volkeren, daar moet dus iets aan voltrokken worden. Ik zeg nog eens, die inwijdingen die hadden een symbolische kant, een handeling, en het was ook een onderwijzing. Iemand moest verder gebracht worden. Ze moesten meester hebben, die ze inwijden. En dat is ook de opdracht die de discipelen krijgen, omdat nu de volkeren, in de eerste plaats het volk van Rome en van het Romeinse Rijk, maar uiteindelijk alle volkeren te doen. En hoe heeft dan die inwijding plaats? Welke handeling heeft er weer plaats? En wat moet er dan onderwezen worden? U vindt het dus ook, wijdt ze in, en dan staat er in de eerste plaats onderdompelend, en vervolgens lerend, onderwijzend. Ziet u precies wat er dus in die mysterie, in die inwijdingen gebeurde? Eerst die handeling, dat onderdompelen en dan later het leren. En nu moeten we dus, zoals ik al zei, nagaan hoe ver dus die drie stadia doorgemaakt worden. Eerst zegt, wijd in. En hoe dan? Hoe moeten ze die volkeren inwijden? Hen dopen. Maar er staat eigenlijk dan dopen, ja, daar hebben wij in de loop van de tijden een hele christelijke traditie gekregen, die natuurlijk zeer zinvol is, maar die hier zijn oorsprong vindt. En het is altijd een gevaar om alleen maar je met de gevolgen bezig te houden en de oorsprong te vergeten. Eigenlijk is de doop in oorsprong een inwijding. En die hoeft niet bewust te zijn, dus dat kan net zo goed, dat kan ook aan een kind gebeuren, deze handelingen, want dan komen er toch bepaalde dingen los. Ik loop weer even op vooruit om om het verband met die christelijke traditie te stellen. Maar het gaat dus om een onderdompeling, waarin iets wordt ondergedompeld, waarin, er staat hier niet in water, daar kan het mee uitgedrukt zijn. Maar het is in de eerste plaats een dompel. Hen onder, dus die volker bij de inwijding, hen onderdompelende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Het is dus een onderdompeling, in de naam, en dat wijst, de naam, dat is de eenheid Gods. De naam is de openbaring, de uitstraling van het goddelijk wezen. Dus daar is de eenheid in. Maar in dat onderdompelen, in die naam, dat gebeurt, die volkeren moeten driemaal ondergedompeld worden. In diezelfde naam, maar gericht op een andere wijze. Op verschillende wijzen worden ze ondergedompeld. Eerste onderdompeling in de naam is die in de naam des vaders. Onderdompelen betekent ondergaan, zo onderdompelen dat het een afsterving is van het oude en komend tot een nieuw leven van de opstanding. Wat is dat dan? Ondergedompeld worden in de naam des vaders. Weet u, de mens is, en de mens van alle tijden, is eigenlijk wel religieus. En religieus zijn is niet een psychische hebbelijkheid, zodat een mens die het in het leven niet uithoudt, zoals sommigen van die theorieën zeggen, nou maar iets gaat fantaseren om het leven te kunnen uithouden. Dat is natuurlijk een laat, veel te late analyse van deze dingen, terwijl er van die openbaring zo weinig over was geweest. Dan kun je gemakkelijk tot zulke theorieën komen, als er niet veel meer beleefd wordt als een naschijnsel. Dan komen zulke theorieën op voor die tijd. Waren ze niet, ze horen altijd bij een bepaalde tijd, tenzij aan het eind van een andere cultuur, zoals in de oudheid, daar vond je ook alweer zulke meningen. Maar het gaat er dus om dat een mens die heeft te maken met religieus zijn, dat is niet maar eens iets bedenken, maar het religieus zijn is openstaan voor een andere wereld. Het is openstaan voor alle machten die er zijn, want wat wij gewoonlijk waarnemen is zo'n heel klein stukje van de werkelijkheid. We zijn op de meeste stukken blind en doof. We kunnen vaag soms nog iets aanvoelen. Maar dat is het merkwaardige, dat een mens van nature als het ware open staat, en dat blijft ook na de zondeval, dat hij open staat voor allerlei goddelijke machten die hem beïnvloeden. Die er zijn, men heeft een oudste sterrenhemel geweten. En de sterrenhemel is indrukwekkend als je in een zomernacht de sterren ziet flonkeren aan de hemel. Dan kun je niet bij de moderne astronomie blijven, maar je hart spreekt veel meer van dingen. En als de zon opgaat, dan is er zoiets ongelooflijk schoons te zien. Het opgaan en ondergaan van de zon, het is niet toevallig dat Plato heeft gezegd dat de zon toch eigenlijk een doorkijk gaf van het hemellicht. En is het wonderlijke verschijnsel van de maan in de nacht, waar romantische mensen aan denken. Zoals vanavond, waarop het volle maan is, als die maan straalt, dus een onwezenlijk iets wat de mensen altijd verbaasd heeft. Dan kunnen we ons voorstellen dat we opgetrokken worden boven de gewone moderne astronomische kijk hierop, maar dat we hier openbaringen hebben van goddelijke machten. En zo is het overal in de schepping. Als je daar oog voor krijgt, de planten, de dieren, maar overal waar die sfeer is, in de bossen en waar dan ook, natuurlijk, een moderne leven met de moderne techniek bandt het uit. Maar het is er nog wel. Het hoeft maar even stil te zijn. In de nacht is het heel anders. Maar het is vol van machten. Van goden. Van engelenmachten. Van geesten. Men weet dat wel. Maar nu komt het, daar kun je leven. En daar kun je een verhouding toe zoeken. En de culturen die doen het ook. En de volkeren
Die hebben ook bepaalde machten die over hen staan. Die hun volksaard bepalen. Die zogenaamde vorsten die boven de volken staan, die engelenmachten, waar we over gesproken hebben. Dat is er, je kunt er vol van zijn. En er kunnen schitterende culturen uit opkomen. Maar als een mens het overkomt, wat de Heer Jezus hier opdraagt aan zijn discipelen, om dat aan de volkeren, aan de heidense volken te doen, ze met al hun religiositeit, met al hun aanbidding en met alle schoonheid die daarmee samenhangt, onderdompeld in de naam van, ja, van de Allerhoogste God, de Vader, de Allerhoogste God. Als dat gebeurt, als iemand dat geestelijk doopbad ingaat, gestort wordt in de naam, in de openbaring van de levende God, van de Hoogste God, die Israël heeft beleden als de Heer, als de God van Israël, dan overkomt je iets wat ontzettend is, alsof je alles kwijtraakt, alsof alles versterkt wordt, of je alles gewonnen, verheven en ook angstwekkende, huiveringwekkende en fascinerende, of je het allemaal verliest, gaat onder. Het is alles weg. En misschien is er angst voor je erin gaat, dat je alles wilt verliezen. Maar aan wie dit mysterie voltrokken wordt, en de discipel heeft de opdracht om dat de volkeren te doen, die komt er doorheen en die gaat zien die ene onvergelijkelijke God, de Hoogste God. En als je nu net van spreekt tegen Abraham, die de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob is, dat is in het religieuze besef een sterven en opstanding. Het is eigenlijk een opnieuw geboren worden, een van bovenaf geboren worden, wat hier gebeurt. Ben je dan allemaal kwijt? Ach, als het licht opgaat, gaat allemaal, valt het weg, het gaat onder. En God, de Heer God, de Hoogste blijft over. Hij is enig, onvergelijkelijk, eerst alleen. Dat is een belevenis die alles verandert. We hebben allemaal een vaag vermoeden ervan. En alle volken met me zijn kwijtgeraakt door de overstelpende heerlijkheid en vreeswekkendheid van de macht. Maar is licht, het kan alles wegvallen, kan alles ondergaan en komt dat andere op, die heerlijkheid van de enige. Dat is wat Israël in diepste wezen heeft gezien. Holy Israël, de Heere is onze God. De Heere is enig. Die belevenis, dat is het enigste wat Israël heeft meegekregen van de geboorte af. En wij moeten die inwijding doormaken van de doop van het gedompeld worden in de naam des Vaders, opdat wij de Hoogste God kunnen ontmoeten en wij een betrekking hebben tot de Hoogste God in hem alleen zien. Is dat al het andere weg? is er dan niets meer voor over voor wat de volkeren eens hebben gedaan?
Ach, broeder, begrijpt u.
Ik kom het op een heel nieuwe wijze terug. Veel eerlijker dan het was. Want u was hem. Nou, om dat te gebruiken, maar dat je dan komt en dat je roep hoort in een of andere verre wijk, ik was een consulent. En er was niemand toegelaten, er was iemand die een moeilijk had. Van waar kom je vandaan? Van de hervormde kerk, een predikant, dienaar is woord van de hervormde kerk. Oh, dan kun je binnenkomen. Merkwaardig mensen die afgelaten nog even, niet om de andere kerken te beconcurreren, begrijpt u wel, maar daar ligt zoiets in, dat wonderlijke. En dat kun je natuurlijk overal over de hele wereld vinden. Ik geef het alleen maar aan, zoals hier staat, maar dat ook volksengelen gedoopt kunnen worden. En wat ermee gebeurt, ik kan het allemaal nu niet uitwerken. Ik geef het alleen maar aan. Volkeren, volksengelen, maar ook enkelingen worden gedoopt. Broeders en zusters, we kunnen dat ook persoonlijk doormaken. Dat gedompeld worden in die naam des Vaders, dat je even die ene ziet, die ene onvergelijkelijke, waardoor ook je angsten wegvallen, want een mens kan zo angstig zijn voor alle machten die in de wereld zijn, en dan moet hij die te vriend houden, en dan die, en dan moet hij dat doen, en het kan in een neurose eindigen, maar het is bevrijd van dat licht, wat er boven is, van die ene, waardoor alles wat in deze wereld of in de schepping goddelijkheid vertegenwoordigt, de afglans van is. En daarom gaat het om die ene. Dat geeft een bevrijding in je leven van alle machten waar je onder zit. Een mens kan onder de boze machten zitten, maar ook goede machten kunnen tyranniek zijn. Ook het medelijden kan iemand smoren en werkloos maken, terwijl er veel meer gevraagd wordt in de waarachtige liefde voor de naaste dan in wat medelijden. Om nu maar enkele dingen te noemen, ik kan het maar even aangeven. De eerste inwijding, stadium is dit. En de Heer Jezus noemt er nog twee. Het tweede is gedoopt. En dus ze worden ondergedompeld, de tweede plaats in de naam van de Zoon. Dat is de tweede inwijdingsgraad. De eerste die aan alles vooraf gaat en de voorwaarde is om de enige waarachtige levende God, de God van Israël, te herkennen, de hoogste God. Maar wie dat is overkomen, die is bereid in dat leerlingschap om verder te komen en ook te gaan zien iets van de ordening der wereld. Want wat is de Zoon? De Zoon is de wijsheid Gods. En de Zoon is de heilige Torah Gods, de heilige wijsheid, waar alles door middel waarvan alles geschapen is. Het ritme van alle dingen, de ordening, alles in de schepping is erdoor. En nu gaat het erom dat die ordening, die goddelijke wijsheid, dat die niet alleen geschouwd wordt en erkend wordt in zijn hemelse glorie, zoals die was bij de Vader voor alle eeuwen, maar het gaat erom dat die eeuwige wijsheid Gods de wereld, de schepping, gestalte gaat geven. En alles in die harmonie wordt gesteld. In die harmonie van die goddelijke wijsheid. Het gaat erom dat die goddelijke wijsheid gestalte krijgt. Letterlijk bijbels gesproken. Vlees wordt. Gestalte. De dingen moeten tot het koninkrijk Gods worden. En het koninkrijk Gods is daar waar de goddelijke wijsheid volkomen gestalte heeft gekregen.
in engelen, in mensen, in dieren, in alle wezens die er in de schepping zijn, dan komt het Koninkrijk Gods. Als dat gebeurd is, nu, de Heere God heeft dat ingezet, tweede inwijdingsstadium, de tweede inwijdingstrap, moet je ook ondergedompeld worden. Ook weer, dat geldt natuurlijk voor die vorsten van de volkeren, voor die engelen, maar het geldt voor enkelingen, geldt voor hele volkeren, maar ook voor enkelingen. De mensheid heeft veel wijsheid, schoonheid, cultuur, indrukwekkende zeden, indrukwekkende normen. En hoewel het gebrekkig is, is het een grote vertroosting. Wat zijn er schone en indrukwekkende dingen, overblijfselen van de oorspronkelijke goddelijke wijsheid. In alles is er nog iets van het oorspronkelijke scheppingswoord. En wat kan een mens het schitterend vinden, kan zijn hart daaraan hangen, dat hij eigenlijk met niets anders bezig is dan met wat schoon is en wat welluidend is en wat hoog is, zedelijk hoog, wat waarachtig iets openbaart en van wat de ware verhouding der dingen is, dat is in de liefde. U kunt het zien en u komt hier deze onderdompeling. En het is zo zwaar en zo moeilijk. Al die schoonheid, dat je het boze, het gebrekkige kwijtraakt, dat is een bevrijding, maar ook dat andere waar je mee getroost hebt. De kostbaarheden, de geestelijke kostbaarheden die je aan het hart gekoesterd hebt. Die dingen die je vertroost hebben. Allemaal gaan ze in die onderdompeling, gaan ze verdwijnen. Als je het allemaal kwijt, kom je in het niets, hou je niets meer over. Maar dan gaat het op, broeders en zusters. Dan gaat het op dat je de eeuwige wijsheid God zelf gaat schouwen. Ach, je hoeft niet op te klimmen in de hemel. Want die goddelijke wijsheid, die is op aarde, heeft die gestalte gekregen. In de Heer Jezus. In die onderdompeling, in de Zoon. Ga je de Zoon eigenlijk herkennen. En ga je zien dat alles wat wijsheid en schoonheid en zedelijkheid was. Het is alles stukwerk in vergelijking tot dat ene. Het lijkt erop. Maar ik wil niet zeggen dat het een karikatuur is. Het getuigt er veel meer van. Maar het is toch, het verbleekt bij de schoonheid van die wijsheid Gods, die volkomen gestalte heeft gekregen in de Heer Jezus, die opgestaan is uit de doden en daar in die heerlijkheid, zoals Maria Magdalena schouwde en de discipelen, is het openbaar geworden, die ondergedompeld wordt in de naam van de Zoon, die verliest al die dingen die hij had, het dierbaarste en schoonste, en dan zie je die schoonheid en die hoogste wijsheid, hoe die gestalte heeft gekregen in de wereld en in zijn volk. In dat tweede inwijdingsstadium, in die tweede graads inwijding, ga je Jezus als de onvergelijkelijke vlees geworden wijsheid Gods schouwen en je krijgt oog op zijn volk. Op het Joodse volk. Daarvoor moet de mens in de eerste graads inwijding, ziet hij dat nog niet. Daardoor wordt het christendom ook zo ontzaggelijk, is daar een misverstand in. Niet dat daar geen inwijding heeft plaatsgevonden. Maar dan is men nog niet toe waar men antisemitisme kent. Daar is men ver weg. Maar ook waar men Israël niet herkent. En liefderijk nog bidt om de bekering van Israël, is men eigenlijk niet ingewijd in het laatst, in die tweede graad, dat je ziet wat daar in Jezus en nauwe band van Jezus met je volk is.
dat valt niet aan te praten. Daarvoor moet je eerst ondergedompeld worden. In dat bad van de zoon en alle dierbaren. Zelfs van je traditie. Waar je aan vastklampt. En je zegt, wat blijft er dan over? Je moet in dat bad, je moet er ondergedompeld worden. In die heerlijkheid van de zoon. En dan denk je dat je alles kwijt bent. Want je durft eerst niet. Laat je je ouders dan in de steek. Je voorouders, maar iemand kan toch niet vulgair zijn. En met het voorgeslacht breken. Het is zo moeilijk. Moeders en zusters. Het is zo. Wie zich in deze inwijdingsraad toevertrouwt. Aan de grote meesters. De discipelen van de Heer Jezus. En dus uiteindelijk. Aan de meester. Die verliest al die dingen. Maar ze komen op een nieuwe wijze. In een nieuwe glans terug. Dat zegt de Heer Jezus. Vader en moeder. Broeders en zusters. Alles krijg je in het koninkrijk terug. Het zijn geen andere. Het zijn vernieuwde. Het is het oude. Maar dan vernieuwd. Zo gaat het ook met de traditie. Je kan de traditie niet weg zijn. Hij moet ondergaan. Ingedoopt worden. In de naam van de Zoon. In de naam die zich in de Zoon openbaart. Daar moet het ondergedompeld worden. Versterf om dan nieuw. Opgestaan terug te keren. Met die mens. Zo gaat het ook met de traditie. Zo komt het nieuwe. Zo komt er een nieuwe blik. Op de Heer Jezus die verborgen is geweest. En op Israël dat verborgen is geweest. En het gaat op. En je gaat het herkennen. En je gaat zien. Je gaat er je op oriënteren. Je gaat zien dat het hier in de wereld gestalte heeft gekregen. En dat wij ons daarop moeten richten. Om te leren. Inderdaad is zo'n inwijding ook een lering. Dat God enig is, de Heere God. En dat de Zoon het is. En dat het in Israël gestalte heeft gekregen. En volmaakt in de Zoon. Daarop moet je in die tweede graad. En dat is dikwijls de moeilijkste. De tweede graads inwijding is dikwijls de allermoeilijkste. Omdat dan schijnt het alsof je het oude loslaat. En dat doe je ook. Maar je krijgt het verheerlijkt. En vernieuwd terug je hele traditie en al die dingen meer. De mensen proberen krampachtig nog vast te houden in een soort raam, waardoor de prediking soms ook doodste van begint te worden, om het laatste vast te houden wat men heeft. Nou, men hoeft, men moet het eerst loslaten in God, om het uit Gods hand weer terug te krijgen, dat als altijd weer de versterving en de opstanding weer in ligt. En dan komt het laatste. De laatste en hoogste inwijdingsgraad voor de volken, voor ons, is die als mensen ondergedompeld worden, en ook volkeren en volksengelen, in de Heilige Geest. Wat is de Heilige Geest? De Heilige Geest is de Shechina, de inwoning van de Vader en de Zoon in de wereld. Het betekent dat dan doorbreekt de macht der liefde in de wereld. Men is erop georiënteerd. Men ziet wat in de Zoon is gegeven. En dan gaat het erom. Om de hoogste navolging. Eerst wordt aan de volkeren toegestaan. Om maar een deel van de wet te doen. Maar dan wordt de macht gegeven. Om de liefde te ontvangen. Waarvan de apostel Paulus zegt dat het niet een stukje is. Wat toegestaan wordt aan de heidenen door Jacobus in Handelingen 15. Om ze het niet al te moeilijk te maken. Maar het ogenblik komt als de Heilige Geest doorgaat dat de ganse wet volbracht wordt. Omdat de liefde, zegt de apostel, is de vervulling der wet. En dat is nou die hoogste inwijding. Dat het niet zo is dat we er ons in verlustigen. Dat we dankbaar zijn. Dat we zien dat het voor ons gedaan is. Want dat is het uitgangspunt. In de tweede graad leren we kennen. Dat er buiten ons om. Voor ons. eigenlijk alles gedaan is. Want de Heer Jezus heeft de zonde der wereld, onze zonde, opgedragen, omhoog gedragen. Naar het ontoegankelijk licht. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wie dat heeft geschouwd in de tweede inwijdingsgraad, die komt tot het allerhoogste. Want wie dat erkend heeft, het is alles buiten mij om. Het is louter genade, alleen genade. Het is voor mij gedaan. En ik heb er helemaal niets en nog eens niets aan bijgedragen. En ik heb geen enkele verdienste. En er is niets, geen verdienste bij mij. Als dat punt bereikt is, in die tweede moeilijke inwijdingsgraad, dan gaat die derde open. Want dan wordt de geest vaardig. En dan worden de dingen niet met geweld aangepakt. Maar door mijn geest, niet door kracht en geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En die geest is de liefde die gaat uitbreken door de dankbaarheid voor dat ontzaglijke wat hier is gebeurd. Als je ziet wat in de tweede graad duidelijk wordt. Dat je alles moet loslaten. Ook de eigen werken en ook de eigen gerechtigheid. Het wordt alles opgenomen daarin. Dan komt het tweede. Dat een mens alles, de goede werken die hij prijs gegeven heeft, omdat ze te gebrekkig waren, op een nieuwe wijze terugkrijgt. Want dan is het de Heer Jezus, de Messias zelf, die in mij leeft en die het doet. En dan gaat het gebeuren, dan gaan die wonderlijke dingen gebeuren, dat mensen, doodgewone, zondige mensen, uitgangspunt blijken te zijn van die nieuwe verovering van de wereld voor het Koninkrijk Gods. Dat het dode, het geobjectiveerde, het doodse, het starre doorbroken wordt door de macht van de liefde, door de kracht des geestes. Als een mens daarin gedompeld wordt, dan schijnt het alsof je alles verliest, maar alles komt op een nieuwe, ongelooflijke en heerlijke wijze terug. En dan moeten zusters, ik kan die laatste tekst niet uitgebreid behandelen, maar alleen de troost. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben met u. Alle dagen, tot, en er staat echt tot aan de eindslag van deze eeuw, van deze wereld, tijd, dat het Koninkrijk Gods aanbreekt. Jezus is met zijn discipelen, met zijn volk. En daarom, als wij ons in de tweede graad hebben leren richten op de Heer Jezus met zijn volk, dan ontvangen wij van daaruit kracht en zien we dat we niet alleen zijn. In het volk, het Joodse volk, en in de discipelen die blijven, in en is de Heer Jezus met ons. En hij is in de hemel, maar op een wonderlijke, mystieke wijze is hij op aarde, in zijn volk, te midden van zijn volk, en daarom te midden van de volkeren. En dat is de kracht van waaruit wij in die derde graad ontvangen, de kracht des geestes, van de inwoning Gods, dat is van de aanwezigheid Gods, van de Vader en de Zoon bij ons. En daarom, broeders en zusters, kunnen wij verder. En mogen wij eruit leven, wat een vreugde, wat een rijkdom, dat wij die uit de volkeren zijn, deze uiterste, volstrekte inwijding mogen en kunnen ontvangen. En wat er dan, wat in de symboliek overgebleven is, in de doop in onze kerk, het is een symboliek die tot uiterste, eenvoudigste, bijna arm teruggebracht is. Maar het verwijst naar deze allergrootste inwijding, dat de volkeren, dat de volksengelen en dat wij ook persoonlijk gedompeld zijn in de naam des Vaders en in de naam des Zoons en in de naam des Heilige Geestes. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu Psalm 118, het 14e vers. Van Psalm 118, het 14e vers. Misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 26 mei, 5 uur, Hillegondakerk hier in Hilgersberg. 26 mei, 5 uur, Hillegondakerk. Ontvangt u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen.